Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. En wij gaan vanmorgen met elkaar het woord openen. Ik ga met u een beetje een bijbelstudie houden vanmorgen over Mozes. Dus we gaan een beetje bladeren door de Bijbel. En hier en daar wat schrift met schrift vergelijken. En dan hoop ik dat we tot hele mooie ontdekkingen gaan komen. Ik begin met u in de Hebreeënbrief. En dan wel het 11e hoofdstuk. Het is natuurlijk een bekend gedeelte, Hebreeën 11, hè, waar het gaat, zoals de vertalers dat erboven hebben gezet, de geloofsgetuigen. En ik begin te lezen in vers 23, Hebreeën 11, vers 23. En daar staat, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met Gods volk kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En vers 23, dat ben ik vergeten, zie ik nu. Ik denk, ik mis een stukje. Daar staat, door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. Tot zover, in eerste instantie. De Hebreeënbrief, dat 11e hoofdstuk, dat staat vol van geloofsgetuigen. En dat komt steeds weer naar voren, door het geloof. En dat geldt ook voor Mozes. Want ook Mozes heeft een aantal dingen gedaan door het geloof. En wat mij opviel bij de overdenking van deze boodschap van morgen is, dat er staat in vers 23 dat zijn ouders hem verborgen hebben gehouden, en ook dat deden ze door het geloof. Nou, als we het over Mozes hebben, dan hebben we het ook niet over de eerste, de beste. Immers, de eerste 5 boeken van de Bijbel zijn door hem geïnspireerd door Gods geest op schrift gesteld. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Mozes is daarvan de schrijver. Het is ook heel bijzonder dat hij de beginwoorden van wat wij als Bijbel hebben, of misschien anders gezegd, dat hij het fundament van de openbaring van God op schrift heeft mogen stellen. En de Heer Jezus die spreekt daar ook over in het Johannesevangelie. Johannes hoofdstuk 1. Johannes 1. Want daar lezen wij in vers 14... Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gegeven. Gekomen. Hier staat het woordje wet. En als wij aan het woordje wet denken, dan denken wij vaak aan allerlei regels, allerlei geboden en verboden. Alleen als een Jood dit leest in zijn eigen taal, dan denkt hij niet zozeer aan geboden of verboden, maar dan leest hij eigenlijk leerregels, onderwijzing. Dat is waar het dan over gaat. Bij Mozes denken wij vaak aan de wet, maar nogmaals, als Joodse mensen dit lezen, dan gaat het meer om onderwijzing. Mozes onderwees dus. En staat hier dan, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Wel, zoals Mozes dus degene is die het volk onderwezen heeft, hè? Mozes onderwees het volk, Israël, zo heeft God door de Heer Jezus Christus genade en waarheid geopenbaard. We gaan weer een paar bladzijden verder. Johannes 5, vers 39. Johannes 5, vers 39, daar lezen wij: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof gekomen zijn, gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Nee, uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Mozes is dus de aanklager, zegt de Heer Jezus, van het volk. Mozes is degene die de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft. En als wij die boeken zouden doorlezen, en ik ga ervan uit dat u de strekking daarvan kent, dan kom je op tal van plaatsen in die eerste 5 boeken van de Bijbel een geweldig getuigenis tegen aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus wat dat betreft is de wet, dat woord, die onderwijzing, die 5 Bijbelboeken, een geweldige onderwijzing en heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die verwijt hier het volk en zegt: als jullie nou maar hem geloofd hadden, Mozes geloofd hadden, en wat Mozes geschreven heeft geloofd hadden, dan hadden jullie ook mij geloofd. Want het is namelijk hetzelfde woord. Het woord dat Mozes sprak, is hetzelfde woord dat ook de Heer Jezus geopenbaard heeft. Maar wat zegt de Heer dan? Indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Het komt er dus uiteindelijk op aan dat je dus moet geloven wat er staat en wat Mozes geschreven heeft. Anders gezegd, het komt erop aan dat wij ons onderwerpen aan de schrift en aanvaarden wat het woord van God ons zegt. Het is dus niet zo dat het woord zich aan onze behoeften moet aanpassen. Of aan onze denkbeelden. Zo was het in de dagen van de Jezus ook al. Hè? Dat ze lazen Mozes, maar ze geloofden niet wat hij zei. Nou, dat kom je vandaag ook tegen. Het was heel sterk als u het mij vraagt. Hè? Dat mensen geloven, en ze lezen uit de Bijbel, maar ze erkennen de Bijbel niet meer als het woord van God. Of ze geven hun eigen invulling aan de Bijbel. Ja, dat staat er allemaal wel, maar dat is toen geschreven in die tijd. Als je dat vandaag opnieuw zou moeten schrijven, ja, dan zou het anders geschreven worden. Dan zou je bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, niet meer in de Bijbel lezen dat God de man voor de vrouw bestemd heeft en andersom. Het wordt allemaal aangepast aan het denken van de mens, broeders en zusters. Ja. Terwijl wij, en ik geloof dat ook in Sliedrecht nog altijd, althans hier het geval is, ik ken natuurlijk niet heel Sliedrecht, maar dat wij in ieder geval geloven dat de Bijbel het woord van God is. Hè? En dat we ook de gezindheid hebben en de intentie hebben om ons ook te conformeren aan dat woord van God. En dat we het mogen aanvaarden zoals het in de schrift gezegd wordt en ook tot ons gesproken wordt. En niet andersom. En de reactie zegt als heel eenvoudig hier in dit gedeelte. Mensen, als jullie nou geloofd hadden wat Mozes geschreven heeft, ja, dan hadden jullie ook mij geloofd. Maar dat hebben ze niet gedaan. Eigenlijk heel merkwaardig, want aan de ene kant hadden ze van Mozes best wel een hoge pet op. Hè? En ze zagen wel tegen hem op. Hij was in de hand van de Heere God een geweldig instrument geweest. Nou, als ze dat nou allemaal gewoon aanvaard hadden, geloofd hadden, dan was het allemaal goed gekomen. Want Mozes spreekt niet tegen wat de Heere Jezus verkondigt in het evangelie. Nou, we kennen allemaal wel in grote lijnen de geschiedenis van Mozes. Mozes is ongeveer 120 jaar oud geworden. En dat leven van Mozes dat is op te delen in drie perioden. 3 keer 40 jaar. In de eerste plaats 40 jaar aan het hof van de farao. En dan 40 jaar bij de schapen in Midian. En dan nog weer 40 jaar achter de schapen van het volk Israël op weg naar het beloofde land. 3 perioden van 40 jaar. Ik ben begonnen te lezen in Hebreeën 11. En we hebben daar gelezen in dat 23e vers, dat daar staat dat zijn ouders hem verborgen hebben gehouden en dat ze dat deden op grond van geloof. En staat er ook nog bij, omdat zij zagen dat het een schoon kind was. Ze hebben hem verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. Een mooi kind. Die komen er zo nog even op terug. We gaan weer naar het boek Exodus, waar de geschiedenis van Mozes verkondigd wordt. En dan gaan we naar Exodus 1... En dan begin ik te lezen in, even zien, vers 22, Exodus 1, vers 22. Ik zei al, we gaan een beetje bijbelstudie doen, een beetje door de schrift bladeren. En dan hoop ik u een aantal lijnen te mogen laten zien. Er staat in vers 22, toen gebood farao aan zijn gehele volk, werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl. Maar alle meisjes moogt gij laten leven. Nou, we weten dat deze maatregel die werd genomen omdat het volk Israël zeer talrijk werd. En er kwamen zoveel Israëlieten. Ja, het was voor de Egyptenaren haast niet meer te overzien En zij voelden dat, ze ervaarden dat als een bedreiging. En dan komt Farao met die verschrikkelijke gedachte: als we nou de jongens meteen doden, dan kunnen de meisjes blijven leven. Nou ja, dan breidt het volk zich niet verder uit. Een verschrikkelijke maatregel. En onder die omstandigheden begint dan de geschiedenis van Mozes. En dan lees ik in hoofdstuk 2, vers 1. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Dat heb ik ook gelezen in de Hebreeënbrief, hè? Zijn ouders zagen dat hij schoon was. En zij verborgen hem 3 maanden lang. Maar langer konden zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij het kind en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg. En zeide, dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zei tot haar, ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen en de dochter van Farao zeide tot deze, neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik het u toekomende loon geven. En daarop nam de vrouw het kind mee, zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En zij noemde hem Mozes, want zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. Ja. Dat is de geschiedenis van de geboorte van Mozes. En het valt dus op dat dat kind verborgen wordt gehouden. Nou, normaal gesproken gebeurt dat niet. Wij hebben 3 kinderen, mijn vrouw en ik, en we waren maar wat blij, dus iedereen mocht het weten. We hadden mooie kaartjes gedrukt en verstuurd en iedereen mocht komen kijken, want ook onze kinderen vonden wij waren schoon. Mooie kinderen, ja. Hier in deze geschiedenis wordt het kind verborgen gehouden, broeders en zusters. En het valt dan op, het wordt dan verborgen in een biezenkistje. En dat woord wat hier gebruikt wordt voor kistje, dat is eigenlijk het woord vanuit het Hebreeuws arkje. Arkje. En dat woord, zoals het hier gebruikt wordt, komt 2 keer in de Bijbel voor. Namelijk hier bij Mozes en de 2e keer bij Noach. Nou denkt u, er wordt ook over de ark gesproken. Ja, dat klopt, alleen dat is een ander woord. Dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt in deze beide teksten. Dus 2 keer komt het voor bij Mozes en bij Noach. Dat arkje, en dat blijkt ook wel, dat heeft dus kennelijk iets met water te maken. Nou, dat is hier ook zo. En dat was bij Noach, was dat ook het geval. En die ark die zorgt er uiteindelijk voor dat degene die in die ark zit ook weer gered wordt. Want Noach zat met de zijnen in de ark en zij werden gered. En Mozes bevindt zich in dat arkje en juist omdat hij zich in dat arkje bevindt, wordt ook hij gered. En uiteindelijk wordt hij dan eruit gehaald. En daar dankt hij dan ook zijn naam aan. Want we hebben net gelezen, want Mozes betekent uit het water getrokken. Uit het water getrokken. En broeders en zusters, vrienden, dat is eigenlijk precies waar God altijd mee bezig is, als we dit gaan zien in de grote lijnen. Want God is namelijk bezig om mensen ergens uit te trekken. God trekt mensen uit, uit het water. En over het algemeen is het zo dat in de Bijbel water een beeld is van de doop. Ik geloof dat hieronder een doopvont zit. Ja, nou gelukkig is het deksel erop. Want anders zou ik naar beneden, denk ik wel een zwemdiploma. Maar als hier een doopdienst is, dan wordt hier iemand achterover in dat water gedompeld. En dat is ook een heel mooi beeld van de dood en de opstanding. Hè? Dat zal ik menigmaal gezegd zijn. Iemand wordt gedoopt in het water en staat op, als het ware, in nieuwheid des levens uit het water. Daar is het een beeld van. Nou, Mozes wordt uit het water getrokken. En dat is wat de Heere God eigenlijk altijd doet, broeders en zusters. Want de Heere God heeft ook ons vanuit de macht van de duisternis getrokken. Hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat is natuurlijk hetzelfde beeld eigenlijk. Wij waren destijds van nature, wat onze positie betreft, dood door zonden en misdaden. Wij bevonden ons geestelijk gezien in het water des doods. En de Heere God heeft ons daar uitgetrokken. Wij zijn daardoor tot redding gekomen. Nou, dat is gebeurd ook hier bij Mozes. Hij is eruit getrokken en dat is zijn redding geworden. En het mooie is dat diezelfde Mozes, die zijn volk later uittrekt uit Egypte, gaat ook door het water, door de Schelfzee, en dan een keer door de Jordaan, hè, wordt het volk ook tot redding gebracht. En daarom is Mozes ook in deze geschiedenis onder andere een beeld van de redding van Israël later in de tijd. Zo'n 80 jaar later wordt het volk namelijk gered en het ging door het water. En dan staat er in vers 10, en toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. Toen het kind groot geworden was. En hij ging uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Ja. Ook dat is iets wat eigenlijk heel bijzonder is. En als ik dit zo lees, dan denk je van ja, die Mozes die doet het een beetje sneaky, hè? Hij komt daar die Egyptenaar tegen en hij kijkt om zich heen en dan ja, is er kennelijk niemand en hij slaat hem dood en hij begraaft hem in het zand. En er staat ook nog bij, toen hij groot geworden was. En om deze tekst nou goed te verklaren, gaan we naar het boek Handelingen. Ik zei u, ik had u gewaarschuwd voor een beetje bijbelstudie. Schrift met schrift vergelijken. Want als je dus oppervlakkig leest wat hier staat in Exodus, dat hij die Egyptenaar dood slaat, dan zou je denken van nou, mooie kerel is dat. Hij ziet een Egyptenaar en hij is het niet mee eens en hij maakt hem een kopje kleiner. Maar het mooie is dat de Bijbel zichzelf verklaart, want in Handelingen 7, daar staat ook iets over dat groot, waarin Exodus ook over gesproken wordt. In Handelingen 7 vers 20, er staat namelijk, te dien tijde werd Mozes geboren En hij was schoon voor God. Weer diezelfde uitdrukking, hè? Kom er steeds weer tegen. Hij was schoon voor God. Zijn ouders zagen dat ook. Hebben we gelezen in Hebreeën. In Exodus hebben we dat gelezen. En ook hier staat het weer dat hij schoon was voor God. 3 maanden werd hij opgevoed in zijn vaders huis. En toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. En wat staat er dan, vers 23? Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, en we hebben in Exodus gelezen toen hij groot geworden was, dus toen hij 40 jaar werd, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. Dus dat was zijn intentie. Dat was het verlangen van Mozes. Hij was bewogen over het volk. Hij wilde naar hen omzien. En wat ziet hij dan in vers 24? Toen hij er een onrechtvaardige zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd door de Egyptenaar neer te slaan. Dus Mozes werd bewogen over zijn volk. Hij ziet dat daar een van zijn broeders onrechtvaardig behandeld wordt. Hij raakt daarover bewogen. Dus dat was niet zomaar een blinde daad van woede. Nee, hij wordt bewogen. En dan doodt hij die Egyptenaar. En dan staat er vers 25, want hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Maar zij zagen het niet in. Kijk, hier heb je dus de verklaring van wat er gebeurt in Exodus. Mozes is daar in die woestijn. Hij ziet daar dat een van zijn broeders tekort gedaan wordt. Hij wordt bewogen daarover. En als gevolg daarvan doodt hij die Egyptenaar, want hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Dat was de intentie. Alleen het trieste is, zij zagen het niet in, staat hier. Ja. We hebben een paar keer gelezen dat er staat, hij was schoon. Hij was schoon. Zij zagen dat hij schoon was. Zijn ouders die zagen dat. En daarom hielden ze hem verborgen, omdat hij een schoon kind was. Nou ja, nou snap je wel dat die ouders dat niet deden omdat het een knap kereltje was of zo. Nee, zij deden dat omdat hij schoon was voor God, bedoelden zijn zusters. Dat was de gedachte die erachter zat. Zij deden dat omdat zij door het geloof hadden gezien dat God een plan had met Mozes. Hij was schoon voor God. God had een plan met het kind Mozes. En dat zagen zij door het geloof. En dan blijkt ook dat God een plan met hem heeft. Want die dochter die vindt hem dan en die voedt hem op. En als hij dan 40 jaar wordt, dan komt dat op in zijn hart. Dat gaat uit naar zijn broeders om naar de kinderen van Israël om te zien. En dan ziet hij dat er een onrechtvaardige Jood onrechtvaardig behandeld wordt. Hij beschermt hem, hij neemt het voor hem op. En hij hoopte en had het vertrouwen dat God, dat het Israël zou zien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Maar zij zagen het niet, hebben wij gelezen. En nou is het mooie, maar dan moet u voor uzelf thuis mee doen, u moet niks, maar ik kan het u aanraden. Als je nou de hele Handelingen 7 gaat lezen, dan blijkt dat in het eerste gedeelte Stefanus spreekt over Jozef. En van Jozef lezen wij ook dat Jozef door zijn broeders verworpen werd. Maar later werden zij gered door Jozef. Zelfde gedachte als bij Mozes. Mozes werd verworpen, maar later wordt Mozes gebruikt om het volk te verlossen. Dus hij werd hun redding, broeders en zusters. Ja. Want 40 jaar later heeft hij het volk gered. Heeft hij hen verlost uit Egypte. En heeft hij hen gebracht in het beloofde land. En Stefanus die gebruikte dit beeld, dit voorbeeld van Jozef en van Mozes. En uiteindelijk spreekt hij over de Heere Jezus zelf. Want immers de Heere Jezus werd ook verworpen door zijn broeders. Maar die verwerping werd uiteindelijk ook weer hun redding. Nou, dat is de gedachte die je dus vindt in deze geschiedenis. Mozes, hij wordt verworpen, maar uiteindelijk wordt hij de redder. Jozef werd verworpen door zijn broeders, maar uiteindelijk werd hij hun redding. Ja. En de Heer Jezus, hij werd verworpen en uiteindelijk werd dat hun redding. Want hij zou als één voor het volk sterven. Mozes, die ging omzien naar zijn broeders, naar het vlees. Hij was schoon voor God, hebben we gelezen. In Hebreeën stond dat, maar ook in Exodus 2. Ik ga daar even weer naar terug, Exodus 2. Want dan staat daar in vers 2b, toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. En dat schoon, broeders en zusters, dat betekent niet dat hij gewassen was, of knap was, misschien was hij dat ook wel. Nee, maar schoon is hier de vertaling van het Hebreeuwse woordje tof. Tof. En misschien weet u dat, het woordje tof in het Hebreeuws, dat betekent goed. Ja, dat betekent goed. Ja. Dus zij zagen dat hij tof was. Dat zagen zijn ouders, maar dat zag ook de dochter van Farao. Toen hij geboren was, zagen ze dat hij een tof kereltje was. En tof betekent goed. Dat woordje tof, dat vind je ook aan het begin van de Bijbel. In Genesis 1, ga ik niet met u lezen. Maar na elke scheppingsdag, dan staat daar en God zag dat het goed was. Ja. Dat het tof was. Na elke scheppingsdag. Waar was het goed voor, die schepping? Wel, die schepping was goed voor het plan dat God met die schepping voor had. En bij Mozes staat, het was tof. Hij was tof, hij was goed voor het plan dat God met Mozes voor had. Nou, dat zagen de ouders van Mozes. Dat dit een kind was, daar waren ze dankbaar voor, ongetwijfeld. Maar ze zagen boven alles dat het goed was voor het plan wat God heeft met dat kind. Het was een schoon kind. Het was een tof kind voor Gods plan. En daarom verborg zij hem en daarom gaf ze hem niet over aan de Nijl of aan de dood. Ze verborgen het kind. Ja. En dan groeit dat kind op. Maar ja, als het groter wordt, ja, dan gaat het huilen. Dan zou het dus ontdekt worden. Vandaar dat ze hem verbergen, maar dan wel in een arkje. Opdat hij namelijk weer gered zou kunnen worden. Dat hij behouden zou blijven. Mozes is groot geworden. En daarom staat er in Exodus 2 vers 11... In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. En als je dit dus leest, dan denk je van ja, nou, dat is wel een mooie kerel, hè, die Mozes. Die slaat zomaar iemand dood. En hij kijkt ook nog alle kanten of er iemand was. En hij ziet niemand. Dus hij slaat hem dood en zand erover. Vandaar ook dat ik net zei, dat komt toch allemaal een beetje geniepig over als je dat zo leest. Alleen ik heb u niet voor niks Handelingen 7 erbij gelezen. Want dat geeft de verklaring dat het helemaal niet de bedoeling was van Mozes om geniepig te doen. Nee, Mozes was een man die bewogen was voor zijn volk. Ja. En uit die bewogenheid, ja, meende hij dat zijn broeders zouden inzien, omdat hij opkwam voor die Joodse broeder van hem, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, broeders en zusters. He, dus niet even van, nou ja, niemand ziet, dus ik kan het hier wel zien of het wel doen, klaar, zand erover. Nee, dit is een beeld wat hier gebruikt wordt, broeders en zusters. Want Mozes is natuurlijk een geweldige heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. De Heer die ook zorg heeft voor zijn volk. En het is juist wat dat betreft dat Stefanus Mozes in zijn toespraak gebruikt als een beeld van de Heer Jezus. En er zat een bedoeling achter. Hij keek rond naar alle kanten. En dan vervolgens, omdat er niemand anders was, sloeg hij hem dood en verborg hem onder het zand. En als je daar nou verder op doorgaat en zoekt in de Bijbel of dat soort dingen nog vaker voorkomen, dan kom je onder andere uit bij Jesaja. Jesaja 59. Ik hoop dat u de strekking nog een beetje volgt, maar daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Allemaal intellectuele mensen hier. Hè? En als het wat snel gaat, dan kunt u altijd nog een keer naluisteren. Maar dat beeld, dat vind je ook in Jesaja 59. Want daar lees ik dan: zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. En dan gaat het hier in Jesaja natuurlijk niet meer over Mozes, maar het gaat hier in dit gedeelte over de meerdere van Mozes. Namelijk over de Heer Jezus. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. Het gaat hier in dit gedeelte over verlossing en over het feit dat de Heere hoort. En Mozes was degene, lazen we in Handelingen 7, die zijn volk zou verlossen. Alleen er stond bij, ze zagen het niet. En hier gaat het ook over verlossen. En als je dan verder kijkt, dan zien wij een beschrijving van in wat voor toestand het volk zich bevond. En het kenmerk van wat ze in zonde hadden gedaan. En dan ga ik naar vers 14. Vers 14. Dat is de toestand van het volk. Het recht wordt teruggedrongen. En de gerechtigheid blijft verre staan. Want de waarheid struikelt op het plein. En oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid. En wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was. En dan staat er opeens, en hij zag dat er niemand was. Net als bij Mozes. Hij zag dat er niemand was. En hij ontzette zich omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, broeders en zusters. Hij zag dat er niemand was, Mozes. En hij sloeg de Egyptenaar dood.
Ja.
En hier gaat het over de Here, over de situatie van het volk. En hij zag dat er niemand was.
Ja.
En dan staat er, hij zag dat er niemand was en toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Die Egyptenaar had het namelijk verdiend. Want als er niemand is die het doet, ja, toen heeft Mozes het zelf gedaan. En dat heeft alles te maken met bevrijding. Niet met blinde woede of zo, nee. Hij heeft rondgekeken. Hij zag dat er niemand was die zijn broeder wilde verlossen. En omdat hij dat zag, heeft hij het zelf gedaan. En dan gaan we naar Jesaja 63. Jesaja 63, vers 1. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen? Van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad. Vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik ben het. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid. Toen spatte hun bloed op mijn klederen, ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunen. Ik vertrapte volken in mijn toorn. En dat is wat er eigenlijk ook gebeurde bij Mozes in de woestijn, broeders en zusters. Hij zag dat er niemand was. En hij verborg hem in het zand. En dat vind je ook hier in deze geschiedenis als het gaat om de ik ben. Als het gaat om de meerdere van Mozes.
Ja.
Hij kwam om te verlossen. En hij vertrapte. Nou, als hij iets vertrapt, een bepaalde beeldspraak, dan komt het onder het zand terecht. Zand erover.
Ja.
Nou, dat is wat de Heer hier doet. En zal doen voor zijn volk, ook in de toekomst. Dus daarom, die geschiedenis van Mozes is een machtig beeld, ja, van de meerdere van Mozes. Van de Heer Jezus Christus.
Ja.
Die voor zijn volk zorgt. En dat is wat Mozes doet. Hij deed dat en hij doet dat opdat zij zouden zien dat hij het was die zijn volk zou redden. Maar, zegt Stefanus, zij hebben dat niet gezien. En dat is dan heel triest, maar later in de geschiedenis zullen ze het wel zien die zij doorstoken hebben. En dan zullen ze wel zien wie de werkelijke redder is. En daarom, ja, een machtige geschiedenis als u het mij vraagt. En als je dan zo'n tekst tegenkomt in Exodus, waarvan je denkt, die Mozes, die doet het een beetje in het geniep. Als je daar dan over doordenkt en andere teksten bijhaalt, dan blijkt dat dus dat het alles te maken heeft met het plan wat de Heere God heeft met Israël. En daarom is de boodschap van Mozes en wat Mozes opgeschreven heeft, is dus een lering, een onderwijzing. En bepaalt ons uiteindelijk bij de persoon van de Heer Jezus. In Exodus gaat het verder over de uittocht van het volk van Israël. Die geschiedenis die kennen we wel in grote lijnen, hoe de Heer dat volk heeft uitgeleid. En in het laatste boek van Mozes, dat is dan in hoofdstuk 34, in Deuteronomium 34, dat is dan het laatste van die vijf boeken. En dat is ook nog wel opmerkelijk, althans dat trof mij toen ik hierover aan het nadenken was. Dan staat er namelijk in Exodus 34 in vers 7. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. 120 jaar oud. We hebben gezegd, dat leven van Mozes bestaat uit drie periodes. Drie keer 40 jaar. 120 jaar oud. En dan zijn we dus 80 jaar verder vanaf het moment dat hij aan het hof van Egypte gediend en geleerd had. Ja. En dan gaat hij uiteindelijk met het volk op weg naar het beloofde land. Maar dan staat er, en dat is wel heel bijzonder, in vers 5, toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab. En volgens des Heren woord, en hij begroef hem in een dal in het land van Moab. Tegenover Bet Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. God begroef hem en niemand weet waar hij begraven is. Ja. Maar het viel mij op dat er staat, Mozes, de knecht des Heren. En toen ik daar de concordantie op nasloeg, ja, dat doe je tegenwoordig met de computer natuurlijk, maar toen viel het mij op dat dat drie keer in de Bijbel voorkomt. Een soortgelijke geschiedenis. Drie keer. De eerste keer is dan hier bij Mozes, de knecht des Heren. Toen stierf Mozes, de knecht des Heren. Mozes, hebben we al gezegd, is een beeld van de Verlosser. Van de Messias. Van de Heer Jezus Christus. De andere keer dat daarover gesproken wordt, over knecht des Heren, dat is in Jozua 24. Jozua 24. Dus dat is een paar bladzijden verder. Want dan staat er in vers 29 van Jozua 24, het geschiedde na deze gebeurtenissen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, 110 jaar oud. En men begroef hem, enzovoort, enzovoort. Mozes, de knecht des Heren, stierf. En Jozua, dat is de Griekse vorm van Jezus. En Jezus, in het Hebreeuws, is Jozua. En Jozua is de zoon van Nun. En Nun, dat betekent, want namen in de Bijbel hebben een betekenis, dat betekent de eeuwige, de altijd durende. Nou, Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. Mozes, de knecht des Heren, stierf. Mozes, een beeld van de Heer Jezus. Mozes zegt ook in Deuteronomium 18, vers 15, na mij zal een profeet opstaan zoals ik ben. Natuurlijk ook met een duidelijke heenwijzing naar de Heer Jezus. En dan zegt hij erbij, en naar hem moet je luisteren. Ja. Dus Mozes, een profeet, een beeld van de Heer. En Mozes, de knecht des Heren, een beeld van de Heer. Jozua, de knecht des Heren, stierf. En dan is er nog een derde keer dat er over knecht des Heren gesproken wordt, en dat is in de psalmen. En dat is in psalm 18. Psalm 18. Psalm 18. Daar staat in de aanhef voor de koorleider van de knecht des Heren van David. Dat is dus de derde keer dat er gesproken wordt over knecht des Heren Maar ook dat de knecht des Heren stierf. Kom je niet vaker in de Bijbel tegen. 3 keer. Van de knecht des Heren van David. Nou, wij weten dat als David dit schrijft, dat David natuurlijk ook een geweldig beeld is van de grote David. De zonen Davids. Hè? David betekent geliefde. En van die reden zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus dit is een messiaanse psalm. Een psalm van David. En er wordt genoemd de knecht des Heren. En dan ga je verder in die psalm. En wat staat er dan over die knecht des Heren? Vers 5. Banden des doods hadden mij omvangen. En stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Ja. Nou, als je met banden van de dood omvangen bent, dan kun je rustig stellen dat je in algemeenheid dood bent, broeders en zusters. Dus Psalm 17 is een machtige beschrijving van de knecht des Heren, met een hoofdletter, die ik inderdaad omvangen werd door banden van de dood. Vers 7, toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot hem door in zijn oren. Dus in Psalm 18 word je bepaald enerzijds bij de dood van de knecht des Heren, maar even later bij de opstanding van de knecht des Heren. Want hij riep God aan en God hoorde naar hem. En dan tot slot, nog 1 keer. We hebben gezien dat Psalm 16 een beeld is van de Heer Jezus. En dan moet ik denken aan wat er staat in de Filippenzenbrief. In de Filippenzenbrief. Een hele bekende tekst die u ook allemaal wel kent. In Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en wat staat er dan? En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nou, zomaar een aantal gedachten die ik vanmorgen met u heb willen delen. Er zal nog veel meer van te zeggen zijn. Ontbreekt ons helaas de tijd voor. Ik hoop in ieder geval dat u, naar aanleiding van dat wat ik heb mogen doorgeven, met u mogen delen, de lijnen gaat zien zoals God daarover spreekt in zijn woord. Ja, en dan word ik enthousiast, en ik hoop dat u dat ook een beetje wordt, als je dan zo'n geschiedenis van Mozes, en bepaalde woorden die erin uitspringen, hè, als tof, en het feit dat hij als dienstknecht des Heren sterft, en dat hij dan in de woestijn is, en die Egyptenaar dood, dat je dan ziet, ja, dat doet hij niet zomaar, nee, dat is een geschiedenis, wijst heen naar de toekomst. Hij deed dat vanuit bewogenheid. Alleen, ja, het werd niet gezien door zijn volk, pas 40 jaren later. En zoals ook met de Heer Jezus, hij kwam en hij gaf zijn leven tot een losprijs voor velen. Maar we weten tot op de huidige dag, de massa roept nog altijd, wij moeten hem niet. Ze zullen niks met hem te maken hebben. Maar er komt een dag dat hij inderdaad als de grote redder zal komen. Voor Israël, maar ook voor deze wereld. En daar mogen we naar uitzien. En wat een dag zal dat zijn. Geprezen zij die Heer. Amen.